Ja, we pakken de draad weer op en dat doen we bij, niet bij dit vers, bij vers 17, maar bij vers 18. En ik zei net dat we een wat lastig vers gehad hadden, maar dit, hier wordt het heel logisch. Wellicht dat het vorige vers ook heel logisch is, maar dat ik er wat meer moeite mee heb, dat kan ook natuurlijk. Maar hier wordt het heel logisch, want Paulus zegt hier, want indien, als ik de dingen sloop, als ik de dingen die ik sloop weer opbouw, dan staaf ik mijzelf als een overtreder. Even kijken hoe dat in de... Kijk, in de MBG staat het zo, immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weer opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Het gaat in eerste instantie nog steeds over Petrus, hè? Want Petrus was het illustratief voorbeeld. En Paulus zegt dat de dingen die afgebroken zijn, dan gaat het over de wet. Als je dat weer opbouwt, dan staaf je jezelf, dan stel je jezelf als overtreder. Door onder de wet te leven, dat zegt hij eigenlijk, ben je per definitie een overtreder van die wet. Het gaat namelijk over de wet, dat staat in het volgende vers, dus daar komen we zo op. Maar wanneer je de, kijk, het einde der wet is Christus, hè, staat elders. Maar als je dan de dingen die afgebroken zijn weer opbouwt, hè, de wet namelijk, en je daaronder stelt, ja, dan stel je jezelf per definitie als overtreder van die wet. Wie zich onder de wet plaatst, is per definitie een overtreder. Twee voorbeelden, dan houd ik het even binnen deze brief, maar daar zou ik tig voorbeelden van kunnen geven. Hier in Galaten 3 vers 10 zegt hij, allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Want je komt per definitie tekort. Dus daarin is de zegen dus niet, hè? Dat is de vloek. Allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet om dat te doen. Dus wanneer je onder de wet zou leven, ja, dan ben je dus ook per definitie verplicht om alles te houden wat er in die wet geschreven is. Dat zegt hij hier. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet om dat te doen. En dus als je onder de wet bent, allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Dan heb ik er nog een. Hier zegt Paulus iets soortgelijks. Sorry. En ik betuig weer, oftewel dit heb ik al vaker gezegd. Ik betuig weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Dus je kunt je wel laten besnijden, en alsof je daaruit gerechtvaardigd zou worden, alsof je daaruit rechtvaardig zou leven, maar dan ben je meteen een schuldenaar om de hele wet te doen. En Paulus zegt in Romeinen van, degenen die onder de wet zijn, zullen door de wet geoordeeld worden. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Als je jezelf onder de wet plaatst en dus door de wet geoordeeld zal worden. Want de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Dus je kunt wel je best doen om de wet te gaan houden, zegt Paulus eigenlijk. Hè, dan parafraseer ik het even. Maar als je ook maar op één punt struikelt, ben je
schuldig
aan heel de wet. Dan ben je het haasje, wilde ik zeggen. Maar jij zegt dat beter. Ja, dus ieder mens die zich laat besnijden, of weet ik veel, ieder mens die zegt van ja, wij zouden wel die hoogtijden des Heren moeten houden, hè, om rechtvaardig te leven. Of wat dan ook, dan ben je meteen schuldig de hele wet te doen, want dan is het de wet die je ook zal oordelen. En dan kom je altijd tekort. En dan maakt het ook niet uit of je heel veel tekort komt, of een klein beetje, je komt tekort. Over het algemeen heel veel, maar meestal heeft dat meer met zelfreflectie te maken. Mensen denken van, het is maar een klein beetje, denk ik. Maar natuurlijk kom je heel veel tekort. Dus indien ik dat afbreek, sloop, datgene wat afgebroken is, dat gesloopt is, als ik dat weer opbouw, dan stel ik mijzelf als overtreder. Want ik stierf door de wet, voor de wet, opdat ik voor God zou leven. Ik zei net, dus waarom zegt Paulus, ik stierf door de wet, voor de wet? Nou, omdat de wet de zondaar ter dood veroordeelt. Omdat, maar ook nog eens, maar dat is het volgende vers. Wij stierven met Christus. Wij zijn met Christus gestorven, wij delen in zijn positie. En ja, hij stierf ook om onder andere om aan die wet een einde te brengen. Ik stierf door de wet, voor de wet. Dus wij zijn, nou, wij zijn sowieso gelovig uit de natie, maar Paulus zegt hier ook dat dat voor de Jood ook gewoon geldt. Ik stierf door de wet, voor de wet. Dus wat is onze positie ten opzichte van de wet? Ja, die is er niet. Dood. En ja, met een dode, hè, daar is geen contact mogelijk. Daar is geen gemeenschap. Dus je kunt je wet wel op een dode leggen, maar ja, dan gebeurt er niets. Een dode kun je niet meer ter dood veroordelen. Dus dat is, hoe zeg je dat, einde oefening. Einde verhaal. Nee, dat is ik stierf door de wet, voor de wet. Opdat ik voor God zou leven. Ik loop, er schiet me nu te binnen. Kijk, het is niet zo dat Paulus zei van nou, hier begint het Nieuwe Testament, de rest scheuren we eruit, dat kan in de prullenbak. Nee, want hij zegt in Galaten 4, dus daar komen we nog op. Dan zegt hij tegen die Galaten, hoor mij, zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn. Verstaan jullie de wet niet? Begrijpen jullie de wet niet? En dan gaat hij uitleggen over ja, ik ga nu niet op die, want er komen we op, ik ga nu niet op het punt in dat hij daar maakt. Maar dan gaat hij uitleggen dat de wet, dus dat Oude Testament, dat illustraties zijn van toekomende dingen. En hij gebruikt daar als voorbeeld Sarah en Hagar en Ismaël en Isaac. Dat gaat ook weer over wet en belofte. Maar dan zegt hij tot die gelaten, hey, jullie willen zo graag onder de wet staan, maar jullie begrijpen de wet niet. He, begrijpen jullie de wet dan niet? En dan gaat hij dus uitleggen dat die wet een betekenis heeft. Dat het een belofte inhoudt, dat het illustraties zijn die vooruitwijzen naar dat wat komen zou. Nou, zoals gezegd, daar komen we nogal op. Dus het is niet zo dat wij helemaal niets met die wet hebben of met het Oude Testament of wat dan ook. Nee, maar als het gaat om de wet, de werken van de wet, om het zoeken van rechtvaardiging uit de werken de wet, ik stierf door de wet, voor de wet. Opdat ik voor God zou leven. Dus wij zijn gestorven en toch leven wij. Hè? Ik zit al veel in Romeinen ook deze ochtend, maar er zitten nogal wat parallellen in die brieven. Dus Romeinen 7 gaat over het huwelijk, ook als illustratie. Paulus zegt, zijn jullie onwetend, broeders, hè? Weten jullie dan niet? Wij weten. Zijn jullie onwetend, broeders? Zie, hier zegt hij ook, ik spreek tot wie de wet kennen. Tegen de gelaten in de gelaten 4 zegt hij, zeg mij jullie die onder de wet willen zijn, kennen jullie de wet niet? Verstaan jullie de wet niet? Zijn jullie onwetend, broeders? Ik spreek tot wie de wet kennen. Dat de wet heer is van de mens zolang hij leeft. Dus je bent onder de wet, onder een wet, zolang je leeft. Want een vrouw die onder het gezag van een man is, is door de wet aan die levende man gebonden. Maar als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Hier wordt het huwelijk als voorbeeld genomen. Man en vrouw zijn verbonden onder de huwelijkswet. Ja, totdat de dood ons scheidt, hè, zeggen we dan ook. Maar als de dood scheiding brengt, dan is zij ontheven van de wet van de man, staat hier. Dus dan is dat huwelijksverbond, of die huwelijkswet, als je het zo wilt noemen, die is dan, daar is ze van ontheven, die heeft dan geen kracht meer. Waarom zegt hij dat? Nou, zodat mijn broeders, ook jullie werden ter dood gebracht door de wet. Jullie werden ter dood gebracht voor de wet, door het lichaam van Christus, om van een ander te worden. Namelijk van hem die uit de doden wordt opgewekt. Zodat wij vrucht zullen dragen voor God. Heel simpel, als ik het heel simpel zeg en parafraseer. Wij stierven met Jezus. Wij werden opgewekt met Christus. En onder het oude verbond wordt de relatie van God met zijn volk wordt ook voorgesteld als een huwelijksverbond. Israël is de vrouw. God is de man. En dat oude verbond, waar dat beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus, kwam ook een einde aan dat oude verbond. Zodat zij onder het nieuwe verbond van een ander zullen kunnen zijn, namelijk van de opgewekte Christus. Nou, zonder daar nou heel diep op in te gaan, hoop ik dat ik een beetje duidelijk heb gemaakt wat het idee daarachter is. Ik stierf door de wet, voor de wet, opdat ik voor God leven zou. Ja, en nu komt er ook een schitterend vers. Waarin Paulus zegt, ik ben samen met Christus gekruisigd. Ik stierf door de wet, voor de wet. Namelijk, ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar ik leef. Dus toch leven we blijkbaar. Maar ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Ja, even nu wat langzamer. Ik ben samen met Christus gekruisigd. Hier brengt Paulus een waarheid naar voren die hij, dat mag ik wel zeggen, in al zijn brieven naar voren brengt. Sterker nog, het is een rode draad door heel zijn boodschap heen. Namelijk dat wij delen in de positie van de Heer Jezus Christus. En hier gaat het erover dat wij zijn samen met hem gekruisigd. In ook weer Romeinen zegt Paulus, jullie zijn in Christus Jezus gedoopt, vereenzelvigd met Christus en dus in zijn dood gedoopt, vereenzelvigd in zijn dood. Daar hebben jullie deel aan gekregen. Maar wij zijn ook met hem opgewekt. Dus we zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt en zelfs met hem gezet in de hemel. Maar dat is Efeze 2. En wij zullen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Daar waar dat wat Christus zijn positie is, daar delen wij in. Soms spreekt Paulus dan ook heel kort over de Christus. En dan bedoelt hij Christus en zijn lichaam. Dus ja, dat reikt echt heel ver, want alles wat aan de Messias, om dat Hebreeuwse woord dan te gebruiken, al in het Oude Testament beloofd is, zijn de positie die hij zal ontvangen over hemel en aarde, alles wat aan hem gegeven is, daar zullen wij in delen, want wij zijn één met hem. En Efeze 1, dat zijn de laatste versie, zegt het zelfs zo sterk dat daar wordt gezegd dat het hoofd niet compleet is zonder het lichaam. De Ecclesia completeert, ja, is zijn complement, wordt daar gezegd. Dus wij zijn één met hem en niet alleen met hem gekruisigd, begraven en gestorven, maar we zijn ook met hem opgewekt. Dus wij hebben dat opstandingsleven ontvangen en wij zijn met hem gezet in de hemel. Daar is onze positie. Zoek dan ook de dingen die boven zijn, zegt Paulus in de Colossenzen 3, waar hij is en waar wij met hem gezet zijn. Want daar is ons leven, zegt hij ook in Colossenzen 3. Wij zijn met hem gezet in de hemel en alles wat aan hem beloofd is, ook over toekomstige dingen, ja, daar zullen wij in delen. Nou, dat Dat zeg ik nu even in een paar zinnen, maar dat is natuurlijk adembenemend. En dat zijn natuurlijk ook dingen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Maar dat het iets geweldigs is, ja, dat kunnen we ons wel een beetje voorstellen in ieder geval. Het is net zoals, kijk, daarom hebben we de wet ook, hè. Soms wordt het hele Oude Testament de wet genoemd. Maar in die wet vinden we prachtige illustraties van zij die delen in de positie van bijvoorbeeld David. David was als koning gezalfd, maar hij was op de vlucht voor Saul. Hij had die koninklijke positie nog niet ontvangen. En hij leefde in vernedering, om het zo te zeggen. Hij leefde in vernedering. En bij hem was een groep, een zootje ongeregeld zouden wij zeggen, want iedereen die een schuldeiser had, die bedroefd was, noem het maar op, die kwamen tot David en die leefden met hem verborgen in Adullam, in die spelonk van Adullam. Zij deelden in die verborgen en vernederde positie van Christus, zoals wij dat nu ook doen. Maar in de toekomst, later lees je in voor mij is het aan het einde van 1 of 2 Samuel, lees je dat zootje ongeregeld, wat bij David was in de spelonk van Adullam, dat staat boven het hoofdstuk in mijn Statenvertaling, Davids helden, die kregen hoge posities aan het hof van David toen Davids koninkrijk openbaar werd. Nou, daarom hebben wij dat soort illustraties gekregen, om ons een beetje voor te kunnen stellen hoe dat zijn zal. En dat is niet alleen bij David zo, maar er zijn ook de bende van Gideon is ook zo'n voorbeeld. Die deelde in Gideons vernedering en later in zijn verhoogde positie. En zo zijn er nogal een aantal. Maar wij delen dus in zijn positie. En hier brengt Paulus dat naar voren. Ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar ik leef, want hij is opgewekt. En wij delen ook in dat leven, dat nieuwe leven. Hè, dat is ook weer Romeinen 6, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Maar ik leef, maar niet meer ik, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Dit vers, dat heeft een bepaalde structuur. Dat is wel heel mooi. Hè? Die wil ik graag laten zien. Zo staat het er in het Grieks. Met Christus. Dat is één woord. Ik ben samen gekruisigd. Samen met hem gekruisigd. Met Christus ben ik samen gekruisigd. Echt, hè? Ik leef. Ik leef echt. Maar niet meer ik. Hij leeft echter in mij. Christus. Zie je hoe mooi ook er zit natuurlijk een bepaalde, hoe noem je dat? Voor mij heet dat inversie, dat het naar een bepaald punt toe gaat en dan weer terug. Maar wat ik het mooiste vind is dat de zin begint en eindigt met Christus. Dat zegt de schrift ook, hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. En ook deze zin, ja, het begint allemaal met hem en het eindigt met hem. Dus ik ben samen met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is ook al mooi. Dus het ego leeft niet meer. Niet meer ik. Niet meer ego, maar Christus leeft in mij. Kennen we wat Grieks hier en daar. Ja, en dan staat er voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Kijk, Paulus brengt natuurlijk naar voren in al zijn brieven dat wij delen in zijn positie, dat we zijn gestorven met hem, begraven met hem, maar dat we een nieuw leven hebben ontvangen. Hè? Maar ik leef. En dan zegt hij, ja, dat vlees, dat is er nog wel, maar dat is een tijdelijke zaak, want dat duurt sowieso niet lang meer. bij de een nog iets langer dan bij de ander. Maar het is in ieder geval, het is eindig. En hij zegt, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Kijk, wat Paulus hier naar voren brengt, is dat het leven dat wij hebben ontvangen, dat is dat leven van Christus. En dat wij hier nog op aarde leven, ja, dat is wel zo, is ook niet helemaal te ontkennen. Maar Paulus zegt, ja, dat is eigenlijk niet waar we ons mee bezig zouden houden. Want wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En daar is ons leven, zegt Paulus. In dat is ook Colossense, daar zegt Paulus dat ook heel sterk. In een vergelijkbare context toch wel. Indien jullie dan met Christus stierven aan de elementaire dingen van de wereld. Aan de eerste beginselen der wereld, zeggen NBG Statenvertaling. Maar kijk wat hij zegt. Als jullie dan met hem stierven aan die eerste beginselen. Waarom laten jullie je alsof jullie in de wereld leven officiële besluiten opleggen? Even kijken. Geboden opleggen. Ik had het net over Grieks, maar dit woord.
Dogma's.
Waarom laten jullie dogmatiseren, is het eigenlijk, hè? Dat is een werkwoord. Als jullie dan met Christus gestorven zijn, zegt Paulus, waarom laten jullie je dan met waarom laten jullie alsof je in de wereld leeft, zegt hij. Dat is wel heel sterk, hè? Alsof, ja, zo zouden wij niet denken. Dat zegt hij eigenlijk. En ja, voor zover ik dan in het vlees leef, zegt hij in Galaten 2, dat leef ik in het geloof van de Zoon van God. Waarom laten jullie alsof je in de wereld leeft met geboden opleggen? En dat is wat er in Galaten natuurlijk ook gebeurde. Waarom laten jullie je judaïseren, had hij tegen die, of waarom laten jullie je verjoodsen? Wat hij ook tegen hen kunnen zeggen. Dat is het woord wat hij daar ook gebruikt. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Ik had het er met Fred even over in de pauze. Die zit helemaal weggedoken. Maar hadden we het over dat begrip voor spek en bonen. Voor spek en bonen. Hè. Wij leven hier nog wel, maar eigenlijk is dat voor spek en bonen wat we in het vlees leven. Ik zou er geen andere term voor weten. Hoe zeg je dat anders? Ik vind, voor zover ik nu in het vlees leef, hè, voor zover dat zo is. Ja, we kunnen het niet helemaal ontkennen, maar het zou onze gerichtheid niet zijn. Nou, dat leven in het geloof van de Zoon van God.
In Colossenzen staan natuurlijk, raakt die smaak niet. En die dingen gaan door gebruik te los.
Ja, raakt niet, smaakt niet, roer niet.
In de werkelijkheid hoef je er helemaal niet druk om te maken.
Nee, dat zijn toch allemaal dingen die sowieso verdwijnen. Ja. Ja. Maar dat zegt hij hier ook, hè? Want hier gaat het over het vlees. En ook dat verdwijnt. Ja. Voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik in het geloof van de Zoon van God. Dus dit leven is niet... Kijk, God ziet ons aan in Christus. In de opgewekte Christus. Dus dat is ook het leven wat hij ons ziet. Hij ziet ons al zoals we straks zullen zijn. Nou, als hij ons zo ziet, zouden we ook zo naar elkaar zien. Toch? Ja. Het is ook mooi. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft. Agape. Die mij lief heeft, die mij onvoorwaardelijk lief heeft. En zichzelf voor mij overlevert. Hij heeft ons lief, hij heeft mij lief, hij heeft u lief, hij heeft jou lief. Onvoorwaardelijk, en hij geeft zichzelf voor ons over. Dit gaat niet over wat hij op aarde heeft gedaan, dat hij zich over heeft gegeven. Of dat God hem over heeft gegeven aan zijn vijand om gekruist te worden. Hier staat bij dit woord een verticaal streepje. En dat betekent dat het een tegenwoordige tijd is. Het is een tegenwoordige tijd. Hij geeft zichzelf, hij levert zichzelf nu. over voor ons. En dat is waar ik voor de pauze even aan refereerde, aan het hoge priesterschap van Christus, dat hij ons reinigt. Wat is het werk van Christus vandaag? Nou, hij reinigt ons vanuit die hoge verborgen positie in de hemel, geeft hij zich voor ons over. Hij heiligt ons, hij reinigt ons. Hoe stond het in Romein 8? Hij roept ons, hij rechtvaardigt ons, hij heiligt ons, hij reinigt ons. Allemaal zijn werk. En hij doet dat nu. Dat is zijn werk nu. Het is een tegenwoordige tijd. Ik ben samen met Christus gekruisigd, maar ik leef niet meer ik, niet meer mijn ego, maar Christus leeft in mij, zijn leven in ons. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Ik wijs de genade van God niet af, want indien er rechtvaardigheid door de wet is, dan stierf Christus zonder reden. Als wij zouden gerechtvaardigd kunnen worden door de werken van de wet te doen, ja, dan zou Christus ook niet hoeven sterven. Overigens denk ik dat je dit vers zo moet lezen. Ik wijs de genade van God niet af. Want dat is wat die Galaten wel deden door zich weer onder die wet te plaatsen. En wat die predikers in Galatië ook deden door die gelovigen uit de natie te willen judaïseren of joodsen. Door ze onder de wet te brengen. Want rechtvaardiging uit werken van de wet, daarmee zeg je eigenlijk, nou, als jij nou maar goed je best gaat doen, dan kun jij rechtvaardig leven. Paulus zegt, ik wijs de genade van God niet af, ik leef wel uit die genade. Want het begint met genade en het wordt ook voleindigd of voltooid met genade. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, ja, dan stierf Christus zonder reden. In het vervolg van, daar komen we niet meer aan toe, maar in het vervolg van in Galaten 3 zegt Paulus ook van joh, jullie zijn met de geest begonnen, voleindigen jullie nou of denken jullie het nou echt te kunnen volbrengen in het vlees, zegt Paulus. Hey, je bent met genade begonnen. Denk je nu echt dat je het verder met werken zou moeten volbrengen? Nee, je bent met genade begonnen, dus zou je daar ook in blijven staan. En leven uit die genade. Leven uit de belofte, leven uit de geest. Hoe vergelijkbare begrippen, waarvan een aantal ook in deze brief worden genoemd. Maar daar gaat het over. Ik ga hier stoppen. Maar het volgende vers is, oh, dwaze Galaten. Wie betovert jullie? Dus Paulus die trekt wel even van leer. Paulus die gaat er echt met gestrekt been in. Het is echt niet zo dat hij denkt van, nou ja, weet je, dit is iets waar je anders over kan denken. En laten we lief zijn voor elkaar, want dat is toch ook wel een, misschien toch wel een goede gedachte. Nee, jullie zijn gewoon dwaas, onverstandig. Uitzinnig, zegt de Statenvertaling. Uitzinnig, buiten zinnen. Gek, zouden wij zeggen. Jullie zijn betoverd. Ja, dat is ook nogal krachtig, toch?
Het staat zelfs in de
MRI. Ja. Ja. O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, zegt de MRI. O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, zegt de Statenvertaling. Betoveren is de waarheid manipuleren. Is ook het zicht van iemand manipuleren, want dat is uiteindelijk toverij. Je manipuleert de werkelijkheid. Dus laten we dat dan de cliffhanger noemen inderdaad, Paul. Maar dwaas waren ze. Uitzinnig. Krankzinnig, uitzinnig, gek. En nogmaals, Paulus die gaat er echt... echt tegenaan in deze brief. Niet tegen, hij hield van die gelaten, want dat zegt hij later ook nog. En ook dat de gelaten van hem hielden. Nou, daar komen we allemaal nogal op. Maar Maar wat daar geleerd werd en dat ze dat accepteerden. Dat ze ooit waren begonnen in genade en in geloof en in de geest. En het nu wilden volbrengen in eigen werken, in vlees, in gewoon in gedoe. Nou, daar gaan we het voor nu bij laten. We gaan laten, gelaten. En, we laten het hierbij en ga volgende keer verder bij 3 vers 1.